From the conference center at Temple Square.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zaterdagmorgenbijeenkomst van de 188ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. Het Tabernacle Choir at Temple Square verzorgt in deze bijeenkomst de muziek. Leden en functionarissen van de kerk komen uit de hele wereld bijeen om advies en instructies van hun kerkleiders te ontvangen. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, tweede raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst. Broeders en zusters, wij heten u welkom in de zaterdagmorgenbijeenkomst van de 188ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Het is geweldig om bij elkaar te zijn. We begroeten u en spreken onze liefde uit voor alle leden en belangstellenden die waar ook ter wereld aan deze conferentie deelnemen. President Russell M. Nelson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Op het podium bevinden zich de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk die gedurende de conferentie aanwezig zijn. We delen u bedroefd mee dat afgelopen maandag, zoals u misschien weet, zuster Barbara Bowen Ballard, echtgenote van president M. Russell Ballard, waarnemend president van het Quorum der 12 Apostelen, is overleden. Zuster Ballard is haar hele leven een bron van kracht en goedheid geweest. Zij heeft haar man vele jaren door dik en dun gesteund in zijn taken. We spreken onze oprechte liefde en medeleven uit aan de familie Ballard en anderen die haar zullen missen. Vanwege het uitzonderlijke aantal natuurrampen in de hele wereld, waardoor zoveel mensen de afgelopen maanden zijn getroffen, spreken we ons oprechte medeleven uit aan hen die door deze rampen zijn getroffen. We spreken ook onze waardering uit voor alle die hulp hebben verleend. Brandweerlieden, reddingswerkers, vrijwilligers en anderen die onder moeilijke omstandigheden hulp blijven bieden. We zijn blij dat we als kerk een bijdrage aan de hulpverlening kunnen leveren. En we bidden voor de veiligheid en gemoedsrust van allen die door de rampen zijn getroffen. De muziek wordt verzorgd door het Tabernacle Choir at Temple Square. Dat wordt gedirigeerd door Mac Wilberg en Ryan Murphy met Brian Mathias en Richard Elliott aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Guide Us, O Thou Great Jehovah. En brengt nu The Morning Breaks. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Craig A. Carden van de 70. Waarna het koor If I Listen With My Heart.
Thank you. Heavenly Father.
Hemelse Vader, wij buigen het hoofd en met nederig hart spreken wij onze liefde voor u uit. En danken wij u voor de gave van uw Zoon Jezus Christus en zijn oneindige verzoening. Wij danken u voor uw profeet, President Russell M. Nelson, voor het eerste presidium en het Quorum der Twaalf. En bidden voor hen dat ze zult steunen en helpen in het leiden van uw koninkrijk. We danken u voor de gelegenheid om hier bijeen te komen in de Algemene Conferentie van de Kerk. De Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. Om uw woord te ontvangen en uw wil te begrijpen voor de heiligen in deze laatste dagen. Wij bidden dat u ons wilt zegenen. Wanneer uw woord aan ons wordt gegeven, zodat we uw wil te weten kunnen komen door uw profeten. Dat we uw woord blij mogen ontvangen met geloof en toewijding. En gelovig dit mogen uitvoeren. Wij bidden dat de mensen en naties van de aarde rechtschapenheid mogen kiezen. Dat ze gezegend mogen worden in hun kwellingen. Dat zij getroost mogen worden. Dat uw woord over de hele aarde mag uitstromen. En om te vervullen de belofte dat alle gezinnen op de aarde gezegend kunnen worden met de zegeningen van het evangelie, de zegeningen van het heil en van het eeuwige leven. Om deze dingen bidden wij nederig en voor allen die deelnemen aan deze bijeenkomst en deze algemene conferentie, opdat alles mag verlopen zoals uw wil is, in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze geliefde profeet, president Russell M. Nelson. Na hem spreekt ouderling Quinton L. Cook van het Quorum der 12 Apostelen. Vervolgens is het woord aan broeder M. Joseph Broff, tweede raadgever in het Algemeen Jongemannenpresidium. Daarna spreekt ouderling Stephen R. Bangeter van de 70 ons toe.
My dear brothers and sisters.
Lieve broeders en zusters, we hebben er naar uitgezien om weer met u bijeen te komen in deze algemene oktoberconferentie van de kerk. We heten u allemaal zeer hartelijk welkom. We zijn zo dankbaar voor uw gebeden voor ons. We voelen het effect daarvan. Dank u wel. We zijn dankbaar voor de fantastische manier waarop u gehoor heeft gegeven aan de raad die een half jaar geleden in de algemene conferentie is gegeven. Over de hele wereld hebben ringpresidiums voor de benodigde openbaring gebeden om ouderlingquorums te reorganiseren. Mannen uit die quorums werken gedreven met toegewijde ZHV-zusters samen om onze broeders en zusters op een hogere, heiligere manier te bedienen. We zijn geïnspireerd door uw goedheid en buitengewone inspanningen om de liefde van de Heiland naar uw gezin, omgeving en vrienden te brengen en hen te bedienen zoals Hij dat zou doen. Sinds de aprilconferentie hebben mijn vrouw en ik met leden op 4 continenten en op eilanden van de zee gesproken. Van Jeruzalem tot Harare, van Winnipeg tot Bangkok, hebben wij uw grote geloof en de kracht van uw getuigenis ervaren. We zijn heel blij met de vele jongeren die zich bij het jeugdbataljon van de Heer hebben aangesloten om het verstrooide Israël te helpen vergaderen. Dank je wel. Door gehoor te blijven geven aan mijn uitnodigingen op die wereldwijde devotional, geven jullie het voorbeeld dat de rest van ons kan navolgen. En wat een verschil maken jullie, jongens en meisjes. In de afgelopen jaren hebben wij ons in de presiderende raden van de kerk over een fundamentele vraag gebogen. Hoe kunnen we het evangelie in zijn eenvoudige zuiverheid en de verordeningen met hun eeuwige werking aan al Gods kinderen brengen? Als heiligen der laatste dagen zijn we eraan gewend geraakt om kerk te zien als iets wat in onze kerkgebouwen gebeurt. En dat wordt gesteund door wat er thuis gebeurt. We moeten dat patroon bijstellen. Het is tijd voor een thuisgerichte kerk, gedragen door het kerkleven in onze wijk- en ringgebouwen. Nu de kerk zich in de wereld verder blijft verbreiden, wonen veel leden in landen waar wij geen kerkgebouwen hebben en in de nabije toekomst misschien ook niet zullen hebben. Ik ken een gezin dat vanwege zulke omstandigheden in hun eigen huis vergaderde. Ik vroeg de moeder hoe ze het vond om in haar eigen huis naar de kerk te gaan. Ze antwoordde: ik vind het fijn. Mijn man let thuis nu beter op zijn taalgebruik, omdat hij weet dat hij hier elke zondag het avondmaal zal zegenen. Het permanente doel van de kerk is alle leden te helpen meer geloof in onze Heer Jezus Christus en zijn verzoening te krijgen. En te helpen bij het sluiten en onderhouden van hun verbonden met God en hun gezin te versterken en verzegelen. In de complexe wereld van vandaag is dat niet gemakkelijk. De aanvallen van de tegenstander op het geloof en op ons en onze gezinnen nemen exponentieel toe. Om geestelijk te overleven hebben wij eigen strategieën en proactieve plannen nodig. Daarom willen wij nu organisatorische aanpassingen doorvoeren die onze leden en hun gezin verder versterken. Al jaren werken kerkleiders aan een geïntegreerd leerplan om gezinnen en personen te versterken met een thuisgericht en kerkgesteund plan, zodat meer begrip van de kerkleer, een groter geloof en een diepere persoonlijke aanbidding worden bereikt. Onze inspanningen van de afgelopen jaren om de Sabbat te heiligen, om die een verlustiging en een persoonlijk teken aan God van onze liefde voor Hem te maken, zullen aangevuld worden met de aanpassingen die wij nu introduceren. Vanochtend kondigen wij een nieuwe balans en verbinding tussen het evangelieonderricht thuis en het evangelieonderricht in de kerk aan. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze eigen geestelijke groei. En de schriften maken het duidelijk dat het de ouders zijn die de primaire taak hebben om hun kinderen in de leer te onderwijzen. Het is de verantwoordelijkheid van de kerk om ieder lid te steunen in het door God omschreven doel om meer kennis van het evangelie te krijgen. Ouderling Quentin L. Cook zal deze belangrijke aanpassingen nu uitleggen. Alle leden van het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen staan unaniem achter deze boodschap. Dankbaar erkennen wij de inspiratie van de Heer, die de ontwikkeling van de plannen en procedures die ouderling Cook zal presenteren heeft beïnvloed. Lieve broeders en zusters, ik weet dat God leeft. Jezus is de Christus. Dit is zijn kerk, die hij leidt door profetie en openbaring aan zijn nederige dienstknechten. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
As President Russell M. Nelson has just beautifully and eloquently said.
Zoals president Russell M. Nelson zojuist zo indrukwekkend en welsprekend heeft uitgelegd, hebben kerkleiders al lange tijd gewerkt aan een thuisgericht en kerkgesteund plan, zodat meer begrip van de kerkleer, een groter geloof en een diepere persoonlijke aanbidding worden bereikt. President Nelson maakte daarna een aanpassing bekend om een nieuwe balans tussen het evangelieonderricht thuis en het evangelieonderricht in de kerk te bereiken. Ten einde die door president Russell M. Nelson omschreven en geleide doeleinden te verwezenlijken, zal het zondagse kerkschema op aanwijzing van president Russell M. Nelson en overeenkomstig het besluit van de Raad van het Eerste Presidium en het Quorum der 12 Apostelen met ingang van 1 januari 2019 als volgt worden gewijzigd. De zondagse kerkbijeenkomsten zullen bestaan uit een avondmaalsdienst van 60 minuten gericht op de heiland, de verordening van het avondmaal en spirituele toespraken. Na een korte pauze zullen de kerkleden een klas van 50 minuten bijwonen die elke zondag wisselt. De zondagschool vindt op de eerste en derde zondag plaats. De priesterschap, zustershulpvereniging en jonge vrouwen vinden op de tweede en vierde zondag plaats. De bijeenkomst op de vijfde zondag staat onder leiding van de bisschop. Het jeugdwerk vindt wekelijks tijdens dezelfde periode van 50 minuten plaats en bestaat uit zang en les. Ten aanzien van het zondagse kerkschema zijn de hoogste leiders van de kerk zich er al jaren van bewust dat een zondagskerkschema van 3 uur voor sommige leden die wij lief hebben problemen oplevert. Dat geldt in het bijzonder voor ouders met kleine kinderen, jeugdwerkkinderen, bejaarde leden, recente bekeerlingen en anderen. Deze aanpassing houdt evenwel zoveel meer in dan het inkorten van het zondagse kerkschema. President Nelson bevestigt dankbaar dat er veel is bereikt, omdat u getrouw gehoor aan eerder uitnodiging hebt gegeven. Hij en de voltallige leiderschap van de kerk verlangen dat ouders, kinderen, jongeren, alleenstaanden, bejaarden, recente bekeerlingen en mensen die les van de zendelingen krijgen, meer vreugde in het evangelie beleven door middel van een evenwichtige, thuisgerichte, kerkgesteunde werkwijze. De doeleinden en de zegeningen die met deze aanpassing en andere recente veranderingen verband houden, zijn de volgende. Diepgaande bekering tot onze Hemelse Vader en de Heer Jezus Christus en groter geloof in hen. Individuen en gezinnen versterken door middel van een thuisgericht en kerkgesteund leerplan dat bijdraagt tot een vreugdevolle evangeliebelevering. De Sabbatheiligen met gerichte aandacht voor de verordening van het avondmaal. Alle kinderen van onze Hemelse Vader aan beide zijden van de sluier helpen door zendingswerk te doen en de verordeningen, de verbonden en de zegeningen van de tempel te ontvangen. Dit kerkschema biedt meer tijd om op zondag een thuisavond te houden en het evangelie en huiselijke kring te bestuderen. Naar keuze van het individuele lid of het gezin kan dat ook op een andere tijd gedaan worden. Een gezin kan dan ook op maandag of op een andere dag een activiteitenavond houden. Daarom dienen er op de maandagavond nog steeds geen kerkbijeenkomsten en activiteiten plaats te vinden. De tijdstuur van de thuisavond, evangeliestudie en activiteiten kan afhankelijk van de omstandigheden per gezin of persoon verschillen. De evangeliestudie in het gezin of van het individuele lid wordt aanmerkelijk verbeterd door een geharmoniseerd leerplan en een nieuw boek Kom dan en volg mij voor personen en gezinnen. Dat is afgestemd op de lessen die in de zondagschool en het jeugdwerk worden gegeven. In januari zullen de jongeren en de ouderen in de zondagschool en de kinderen in het jeugdwerk het Nieuwe Testament bestuderen. Het nieuwe boek voor thuisstudie, Kom dan en volg mij, voor personen en gezinnen, is geschreven om leden de kans te bieden thuis het evangelie te leren. Er staat in, dit boek is voor alle personen en gezinnen in de kerk bestemd. Het is geschreven om ons te helpen het evangelie beter te leren, zelfstandig of in gezinsverband. Dit nieuwe boek bevat een wekelijks leesschema. De lessen in het nieuwe jeugdwerkboek, Kom dan en volg mij, volgen hetzelfde schema. De zondagschoollessen voor ouderen en jongeren op de eerste en derde zondag zijn ook afgestemd, zodat ze op het nieuwe boek voor thuis Kom dan en volg mij aansluiten. Op de tweede en vierde zondag blijven de volwassenen in het priesterschap en ZFV de leringen van kerkleiders bestuderen, met nadruk op de recente boodschappen van hedendaagse profeten. Op die zondagen bestuderen de jonge vrouwen en de Aaronisch priesterschap evangeliethema's. Het nieuwe boek voor thuisstudie bevat ideeën voor schriftstudie in gezinsverband en de gezinsavond. Elk lesschema bevat nuttige studieideeën en activiteiten voor personen en gezinnen. Het boek Kom dan en volg mij voor personen en gezinnen bevat veel illustraties die het leerproces van het individuele lid of de gezinsleden een stuk aantrekkelijker maken. In het bijzonder voor kinderen. Ieder huishouden ontvangt dit nieuwe boek in december. President Nelson heeft ons vanaf zijn eerste toespraken tot leden van de kerk dringend verzocht ons voor te bereiden op de wederkomst door het verbondspad te bewandelen. De huidige wereldsituatie vergt steeds meer een diepere bekering tot en meer geloof in onze Hemelse Vader en Jezus Christus en zijn verzoening. De Heer heeft ons regel op regel voorbereid op de zware tijden waarin we ons nu bevinden. In de afgelopen jaren heeft de Heer ons geïnspireerd om bepaalde verwante zaken aan de orde te stellen met inbegrip van Sabbatsheiliging en de heilige verordening van het avondmaal, waarin de afgelopen 3 jaar de nadruk op heeft gelegen. Onder leiding van de bisschop richten versterkte ouderlingforums en zustershulpverenigingen zich op het doel van de kerk. Zij helpen leden om heilige verbonden te sluiten en na te komen. Bediening op een hoger en heiliger manier is vreugdevol ter hand genomen. Met het einddoel in gedachten worden tempelverbonden en familiegeschiedenis een doelgericht onderdeel van het verbondspad. De aanpassing die vanochtend is bekendgemaakt, is nog een voorbeeld van de hemelse leiding voor de uitdagingen van deze tijd. Het traditionele leerplan van de kerk legt de nadruk op de zondagse kerkbeleving. We weten dat we, als ze beter onderwijs krijgen en de leden beter geestelijk voorbereid aan de les deelnemen, een betere zondagse kerkbeleving hebben. Het is een grote zegen dat de geest vaak in de kerksetting bekering stimuleert en versterkt. Het nieuwe thuisgerichte en kerkgesteunde leerplan dient te leiden tot een krachtiger godsdienstige beleving en geestelijke instelling in het gezin en een krachtiger godsdienstige beleving en geestelijke instelling van personen. We weten welke krachtige geestelijke invloed en diepe en blijvende bekering er thuis mogelijk zijn. Jaren geleden bleek uit onderzoek dat jonge mannen en jonge vrouwen de invloed van de geest het meest voelen bij individuele schriftstudie en gezinsgebed. Ons doel is een dusdanige balans tussen de kerk en de gezinsbeleving te brengen dat geloof, spiritualiteit en diepe bekering tot onze hemelse Vader en de Heer Jezus Christus enorm toenemen. Wat in deze aanpassing te maken heeft met het thuisgerichte en kerkgesteunde leerplan, laat voldoende ruimte voor iedere persoon in ieder gezin om onder gebed te bepalen hoe en wanneer zij dat toepassen. Dit zal bijvoorbeeld gezinnen zeer tot zegen zijn. Maar het is afhankelijk van de plaatselijke behoeften volstrekt gepast dat jonge alleenstaande ouders, gezinnen met niet-leden, nieuwe leden en anderen buiten de normale kerkgang om gezellig samenkomen en elkaar sterken door het thuisgerichte kerkboek samen te bestuderen. Wie dat willen doen, kunnen dat informeel onderling regelen. In veel delen van de wereld kiezen leden ervoor om na de zondagsdienst in de kerk te blijven om de sociale banden nog wat aan te halen. Niets in deze aanpassing staat zulke geweldige en lonende initiatieven in de weg. Ter voorbereiding op de Sabbat sturen sommige wijken door de week al een e-mail, sms'je of appje met informatie naar de leden. In het licht van deze aanpassing bevelen wij deze vorm van communicatie ten zeerste aan. Deze uitnodigingen stellen leden op de hoogte van het kerkschema voor de komende zondag, inclusief het onderwerp van de zondagse les. Ze stimuleren ook de evangelische gesprekken thuis. Bovendien kan er in de zondagse bijeenkomsten voor volwassenen informatie gedeeld worden die wekelijks de studie in de kerk aan de studie thuis verbindt. De avondmaalsdienst en de lesperiode vergen gebedsvolle overweging om er zeker van te zijn dat de spiritualiteit voorrang krijgt boven bestuurszaken. Zo kunnen bijvoorbeeld bekendmakingen grotendeels in de door de weekse uitnodiging of in een gedrukt programma komen te staan. Een openings- en slotgebed maken deel uit van de avondmaalsdienst, maar in de tweede bijeenkomst volstaat alleen een slotgebed. Zoals gezegd gaat het nieuwe zondagse kerkschema pas in januari 2019 in. Daar zijn verschillende redenen voor. Dit zijn de twee belangrijkste. Ten eerste is er dan tijd genoeg om het boek Kom dan en volg mij voor personen en gezinnen te verspreiden. Ten tweede krijgen ringpresident en bisschoppen zo de tijd om een vergaderschema voor meerdere wijken in één gebouw op te stellen, zodat meer wijken eerder op de dag met hun kerkschema kunnen beginnen. De openbaringen die de leiders van de kerk de afgelopen paar jaar hebben gezocht en gekregen behelzen de avondmaalsdienst kracht bijzetten, de Sabbatdag heiligen en ouders en individuele leden stimuleren en assisteren om van hun thuis een bron van geestelijke kracht en groter geloof te maken. Een plek waar blijdschap en geluk heersen. Wat houdt deze aanpassing in voor de leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen? We zijn ervan overtuigd dat de leden buitengewoon zullen worden gezegend. De zondag kan een dag van evangeliestudie en onderricht, zowel in de kerk als in het gezin, zijn. Voor personen in de gezinnen die aan gezinsraden, familiegeschiedenis, bediening, dienstbetoon, aanbidding en vreugdevolle activiteiten in het gezin deelnemen, zal de Sabbat werkelijk een verlustiging zijn. Een gezin in Brazilië woont in een ring waarin het nieuwe boek Kom dan en volg mij is uitgetest. Fernando, de vader, een teruggekeerde zendeling, en zijn vrouw, Nancy, de ouders van 4 kleine kinderen, zeiden in hun verslag: toen het programma Kom, dan een volg mij in onze ring werd geïntroduceerd, was ik heel enthousiast en ik dacht, de manier waarop wij thuis de beschriften bestuderen gaat veranderen. En dat gebeurde dan ook bij ons thuis. En ik zag als kerkleider dat het ook in andere gezinnen gebeurde. Het hielp ons echt om de schriften thuis meer te bespreken. Mijn vrouw en ik kregen meer begrip van het onderwerp dat we die week bestudeerden. Het vergrootte onze kennis van het evangelie en versterkte ons geloof en getuigenis. Ik geef u mijn getuigenis dat ik weet dat het door de Heer geïnspireerd is. De consequente en doeltreffende studie van beginselen en leerstellingen vervat in de schriften leidt tot meer geloof, getuigenis en licht in de gezinnen in een wereld die steeds meer in verval raakt. Einde citaat. Het nieuwe boek Kom dan en volg mij is in meer ringen over de hele wereld uitgetest. En overal is het boek zeer gunstig ontvangen. Veel leden gaven aan dat ze zowaar de stap van het lezen van de schriften naar het bestuderen van de schriften wisten te maken. Ze waren veelal van mening dat hun geloof erdoor was versterkt en dat de wijk zeer ten goede was gekomen. Het doel van deze aanpassingen is een diepe en blijvende bekering van volwassenen en de opkomende generatie teweeg te brengen. Op de eerste pagina van het boek voor personen en gezinnen staat: het doel van al het leren en onderwijzen in het evangelie is onze bekering te verdiepen en meer op Jezus Christus te lijken. We vertrouwen daarbij op Christus dat Hij ons hart verandert. Dat gebeurt veelal buiten het klaslokaal om en vindt in iemands hart en huis plaats. Het vergt dat we dagelijks consequent proberen de evangelie te begrijpen en na te leven. Voor ware bekering is de invloed van de Heilige Geest essentieel. Het belangrijkste doel en de uiteindelijke zegen van een diepe en blijvende bekering is dat we de verbonden en verordeningen van het verbondspad waardig ontvangen. We vertrouwen erop dat u met elkaar overlegt en openbaring krijgt om deze aanpassingen door te voeren, zonder het doel voorbij te zien of personen of gezinnen in een keurslijf te duwen. Er volgt nog extra informatie, inclusief een brief met bijlagen van het eerste presidium. Ik getuig tot u dat wij allen een krachtige bevestiging kregen na onze beraadslagingen in de raad van het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen in de tempel. En nadat onze geliefde profeet de Heer om openbaring had gesmeekt om deze aanpassingen te kunnen invoeren. Russell M. Nelson is onze levende president en profeet. De bekendmakingen die vandaag zijn gedaan zullen grote zegeningen teweeg brengen voor hen die de aanpassingen enthousiast omarmen en de leiding van de Heilige Geest nastreven. We zullen dichter bij onze Hemelse Vader en onze Heer en Heiland Jezus Christus komen, van wie ik een stellige getuige ben in de naam van Jezus Christus. Amen.
In 1981 ging ik samen met mijn vader en 2 goede vrienden op avontuur in Alaska. We zouden op een afgelegen meer landen en vervolgens de prachtige bergen beklimmen. Om het gewicht dat we moesten meesjouwen te beperken, stopten we onze spullen in dozen, pakten die in schuimrubber in, maakten er lange kleurige linten aan vast en gooiden ze boven onze eindbestemming uit het raam van ons vliegtuigje. Bij aankomst konden we ondanks lang zoeken tot onze ontzetting geen enkele doos vinden. Uiteindelijk vonden we er toch 1. Er zat een gastel, een zeildoek, wat snoep en een paar pakjes pasta en gehaktkruiden in, maar helaas geen gehakt. We konden niet met de buitenwereld communiceren en zouden pas een week later weer opgehaald worden. Ik haalde hier 2 belangrijke lessen uit. Ten eerste, gooi je eten niet uit het raam. Ten tweede, soms krijgen we moeilijkheden. Moeilijkheden wekken vaak de reactie, waarom ik bij ons op? Maar die vraag laat iets moeilijks niet verdwijnen. De Heer wil dat we moeilijkheden overwinnen en Hij heeft gezegd dat al deze dingen ons ondervinding zullen geven en voor ons bestwil zullen zijn. Soms vraagt de Heer ons iets moeilijks te doen en soms veroorzaken wij of anderen onze moeilijkheden door onze keuzes. Nefi ondervond beide soorten moeilijkheden. Toen Lehi zijn zonen vroeg om de platen van Laban te gaan halen, zei hij: zie, je broers morren en zeggen dat het moeilijk is wat ik van hen heb geëist. Maar zie, niet ik heb het van hen geëist, maar het is een gebod van de Heer. Later beperkte Nefi's broers zijn keuzevrijheid met hun keuzes. Zij grepen mij vast, want zie, ze waren buitengewoon verbolgen en ze bonden mij met koorden vast, want zij trachten mij van het leven te beroven. Joseph Smith maakte in de gevangenis in Liberty iets moeilijks mee. Er was geen uitzicht op verbetering, waardoor Joseph in wanhoop uitriep: o God, waar bent u? Sommigen onder ons kennen dat gevoel ongetwijfeld. Iedereen maakt moeilijkheden mee. De dood van een dierbare, een echtscheiding, een afgedwaald kind, ziekte, geloofsbeproevingen, ontslag enzovoort. De volgende woorden van ouderling Neil A. Maxwell van het Quorum der Twaalf, die hij tijdens zijn strijd met leukemie uitte, hebben me voorgoed veranderd. Hij zei: al peinzende kwamen deze leerzame en geruststellende woorden in mijn gedachten. Ik heb je leukemie gegeven, opdat je mijn volk met authenticiteit kunt onderwijzen. Hij legde uit dat hij door deze ervaring een perspectief van de grote realiteit van de eeuwigheid had gekregen. Dergelijke glimpen van de eeuwigheid stellen ons in staat om de volgende 100 meter af te leggen. En die kunnen heel moeilijk zijn. Ik geef u 2 suggesties om uw moeilijkheden met dergelijke glimpen van de eeuwigheid te overwinnen. We moeten onze moeilijkheden het hoofd bieden door ten eerste anderen te vergeven en ten tweede ons aan onze hemelse Vader toe te wijden. Het is soms moeilijk om de mensen te vergeven die onze moeilijkheden veroorzaakt hebben en ons met de wil van God te verzoenen. Het doet extra veel pijn als een familielid, een goede vriend of wij zelf onze moeilijkheden veroorzaakt hebben. Als jonge bisschop ontdekte ik wat vergeving inhield toen mijn ringpresident Bruce M. Cook het volgende verhaal vertelde. Hij zei: aan het eind van de jaren 70 startte ik met een aantal anderen een bedrijf op. Hoewel we niets illegaals deden, leidden enkele foute beslissingen en de slechte economie ertoe dat we faalden. Enkele investeerders spanden een rechtszaak tegen ons aan en eisten een schadevergoeding. Een advocaat was toevallig raadgever in onze bisschop. Ik vond het heel moeilijk om de man te steunen die me leek te willen ruïneren. Ik begon wrok te koesteren en beschouwde hem als mijn vijand. Na 5 jaar juridische strijd waren we alles kwijt, zelfs ons huis. In 2002 vernamen mijn vrouw en ik dat het ringpresidium waarin ik raadgever was gereorganiseerd werd. Toen we vlak voor mijn ontheffing nog een korte reis maakten, vroeg mijn vrouw wie ik als raadgever zou kiezen als ik als ringpresident werd geroepen. Ik wilde het er niet over hebben, maar ze drong aan. Uiteindelijk kwam er 1 naam bij me op. Mijn vrouw noemde vervolgens de advocaat die volgens ons 20 jaar eerder onze problemen veroorzaakt had. Toen ze hem noemde, bevestigde de geest dat hij mijn andere raadgever moest worden. Kon ik die man vergeven? Toen ouderling Sorensen me als ringpresident riep, gaf hij me 1 uur om raadgevers te kiezen. Met tranen in de ogen vertelde ik hem dat de Heer me die al geopenbaard had. Op het moment dat ik de naam uitsprak van de man die ik als mijn vijand beschouwd had, verdwenen mijn woede, vijandigheid en haat. Ik ervoer op dat moment de gemoedsrust die door de verzoening van Christus uit vergeving voortvloeit. Met andere woorden, mijn ringpresident schonk hem net als Nefi oprecht vergeving. President Cook en zijn raadgever waren rechtschapen priesterschapsleiders die elkaar lief hadden. Ik nam me voor om een voorbeeld aan hen te nemen. Ik had jaren daarvoor tijdens onze tegenslag in Alaska geleerd dat het niets uithaalt om anderen de schuld van onze omstandigheden te geven. De piloot die ons eten in het schemerlicht had gedropt. Maar toen we met uitputting, honger en ziekte geconfronteerd werden en tijdens een zware storm onder de schamele beschutting van een zeildoek moesten slapen, ontdekte ik dat voor God niets onmogelijk is. Jongeren, God verwacht dat jullie moeilijke dingen doen. Een 14-jarige jonge vrouw speelde basketbal in clubverband. Het was haar droom om, net als haar zus, in de basketbalploeg van de middelbare school te spelen. Maar toen werd haar vader als president van een zendingsgebied in Guatemala geroepen. Toen ze aankwam, ontdekte ze dat sommige lessen in het Spaans waren. En ze sprak geen Spaans. Haar school had geen enkele sportploeg voor meisjes. Ze woonde op de 13e verdieping van een zwaar beveiligd gebouw. En tot overmaat van ramp mocht ze uit veiligheidsoverwegingen niet eens alleen naar buiten. Haar ouders hoorden hoe ze zich maandenlang in slaap huilde. Dat brak hun hart. Uiteindelijk besloten ze dat ze bij haar oma in Amerika mocht gaan wonen. Toen mijn vrouw de kamer van onze dochter binnenging om haar over ons besluit in te lichten, was onze dochter in gebed neergeknield. Haar Boek van Mormon lag open op bed. De geest fluisterde mijn vrouw in, ze redt het wel, waarop ze stilletjes de kamer verliet. Ze heeft zich daarna nooit meer in slaap gehuild. Ze hield die 3 jaren vastberaden, dapper en met de hulp van de Heer vol. Aan het eind van onze zending vroeg ik mijn dochter of ze zelf op zending wilde. Ze antwoordde, nee papa, ik heb al een zending vervuld. Daar had ik vrede mee. Maar ongeveer een half jaar later maakte de geest me 's nachts met deze gedachte wakker. Ik heb je dochter op zending geroepen. Mijn reactie was, hemelse vader, ze heeft al zoveel gegeven. De geest wees me al snel terecht en liet me inzien dat de Heer haar als zendeling nodig had. Ik vroeg mijn dochter mee uit eten. We zaten tegenover elkaar aan tafel en ik zei, Genzi, weet je waarom ik je uitgenodigd heb? Ze zei, ja papa, je weet dat ik op zending moet gaan. Ik wil niet gaan, maar ik ga toch. Ze diende onze hemelse vader met heel haar hart, macht, verstand en kracht, omdat ze haar wil aan hem gegeven had. Ze heeft haar vader geleerd hoe je moeilijke dingen doet. President Nelson heeft de jeugd in een wereldwijde devotional moeilijke dingen gevraagd. Hij zei, mijn 5e uitnodiging is om op te vallen. Wees anders dan de wereld. De Heer wil dat je eruit ziet, klinkt, handelt en je kleedt als een echte discipel van Jezus Christus. Dat kan moeilijk zijn, maar ik weet dat je het kunt, met vreugde. Vergeet niet dat de mensen zijn opdat ze vreugde zullen hebben. Lehi had ondanks alles vreugde. Weet je nog dat Alma door het volk van Ammonia onder smart gebukt ging? De engel zei toen tegen hem, gezegend bent u Alma, hef daarom uw hoofd op en verblijd u, want u bent getrouw geweest in het onderhouden van de geboden van God. Alma leerde een belangrijke les, we kunnen altijd vreugde hebben als we de geboden onderhouden. Er was onder het volk van Nefi nooit een gelukkiger tijdperk dan de tijd van opperbevelhebber Moroni, waarin ze onder oorlogen en beproeving gebukt gingen. We kunnen en moeten in moeilijke tijden vreugde hebben. De heiland maakte moeilijkheden mee. De wereld zal hem als niets achten, daarom geeselen ze hem. Hij verdraagt het, ze slaan hem, hij verdraagt het. Ja, ze bespuwen hem, hij verdraagt het wegens zijn goedertierenheid en zijn langmoedigheid jegens de mensenkinderen. Jezus Christus heeft vanwege die goedertierenheid de verzoening ondergaan. Daarom zegt hij tot ons allemaal, in de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dankzij Christus kunnen ook wij de wereld overwinnen. Laten we ons hoofd opheffen en ons verblijden, terwijl we op de wijze van de Heer moeilijkheden trotseren. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om tot de wereld te getuigen dat onze heiland leeft en dat hij zijn kerk leidt. In de naam van Jezus Christus. Amen.
As parents in Zion,
de tradities die we in ons gezin hebben en de lessen die we daaruit leren, hoe klein en eenvoudig ook, wordt al maar belangrijker in de hedendaagse wereld. Als ouders in Zion hebben we de heilige plicht om onze kinderen geestdrift voor en toewijding aan de vreugde, het licht en de waarheid van het evangelie van Jezus Christus wakker te schudden. We voeden onze kinderen op, stellen gezinstradities in en werken aan communicatie en gedragspatronen in ons gezin. Aldoende horen de ingestelde tradities sterke, onwankelbare, goede eigenschappen in onze kinderen naar boven te brengen, die ze de kracht geven om goed met wisselvalligheden van het leven om te gaan. Mijn familie geniet van onze jaarlijkse traditie om hoog in de toppen van het Uintah-gebergte in het noordoosten van Utah te kamperen. We rijden 32 kilometer over een verharde zandweg naar een prachtige groene vallei, omgeven door togenhoge bergwanden en waar een rivier met fris helder water doorstroomt. In de hoop de waarde van de evangelieleer en gebruiken in het hart van onze kinderen en kleinkinderen te bevestigen, vragen Susan en ik elk jaar aan onze 6 zonen en hun gezin om een korte boodschap te brengen over een onderwerp dat zij fundamenteel vinden voor een gezin dat op Christus is gericht. Dan komen we met z'n allen op een afgelegen plek bij elkaar en brengt ieder gezin zijn boodschap. Dit jaar hadden onze kleinkinderen het onderwerp van hun toespraak op stenen geschreven en die daarna één voor één naast elkaar begraven. De stenen stonden symbool voor het vaste fundament waarop een gelukkig leven gebaseerd is. Alle zes boodschappen hadden als rode draad de onveranderlijke eeuwige waarheid dat Jezus Christus de hoeksteen van dat fundament is. In de woorden van Jesaja: daarom, zo zegt de Heere Heere, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbaar hoeksteen die vast gegrondvest is. Jezus Christus is die kostbare hoeksteen in het fundament van Sion. Hij is het die de profeet Joseph Smith deze geweldige leerstelling heeft gegeven. Wel nu, wordt niet moe goed te doen, want u legt het fundament van een groot werk. En uit het kleine komt het grote voort. De tradities die we in ons gezin hebben en de lessen die we eruit leren, hoe klein en eenvoudig ook, worden alsmaar belangrijker in de hedendaagse wereld. Wat zijn de kleine en eenvoudige dingen die, als ze zijn ingesteld, een groot werk in het leven van onze kinderen zullen verrichten? President Russell M. Nelson heeft onlangs een groot publiek in Toronto, Canada, toegesproken en ouders duidelijk op de heilige verantwoordelijkheid gewezen die ze voor het onderwijs aan hun kinderen hebben. President Nelson noemde niet alleen essentiële plichten, maar legde ook nadruk op de plicht van de ouders om hun kinderen duidelijk te maken waarom we deelnemen aan het avondmaal, wat het betekent om in het verbond te worden geboren en het belang van zich op een patriarchale zegen voor te bereiden en die te ontvangen. Hij moedigde ouders aan het lezen van de schriften in gezinsverband prioriteit te geven. Onze geliefde profeet spoort ons aan om van ons huis een heiligdom van geloof te maken. Enos heeft in het Boek van Mormon geschreven hoe innig dankbaar hij voor het voorbeeld van zijn vader was, die hem had onderwezen in zijn taal en tevens in de lering en terechtwijzing van de Heer. Enos zei met grote emotie: gezegend zij de naam van mijn God daarvoor. Ik koester de kleine en eenvoudige tradities die we in de loop van de 35 jaar van ons huwelijk hebben opgebouwd. Veel van onze tradities zijn klein, maar zinvol. Bijvoorbeeld, als ik 's avonds niet thuis was, wist ik altijd dat onze oudste aanwezige zoon, zonder dat hem werd gevraagd, het gezin in schriftstudie en gezinsgebed zou leiden. Een andere traditie is dat we nooit van huis gaan of een telefoongesprek beëindigen voor we zeggen: ik hou van jou. We zijn gezegend dat we regelmatig tijd vrijmaakten voor persoonlijke gesprekken met ieder van onze zonen. Tijdens zo'n gesprek vroeg ik een van onze zoons of hij een zending wilde vervullen en hoe zijn voorbereiding erop vorderde. Na daar kort op ingegaan te zijn, viel er een bedachtzame stilte, waarna hij zich naar voren boog en zei: papa, weet u nog dat we deze gesprekken ook al hadden toen ik jonger was? Ik zei ja. Hij zei: ik heb u toen beloofd dat ik op zending zou gaan. En u heeft mij beloofd dat mama en u dat ook zouden doen wanneer u oud was. Er viel opnieuw een pauze. Is er een probleem waardoor u niet op zending zou kunnen gaan? Misschien kan ik u daarbij helpen. Consistente, opbouwende gezinstradities, hoe klein en eenvoudig ook, zoals gebed, schriftstudie, gezinsavond en naar de kerk gaan, kunnen een cultuur van liefde, respect, eenheid en geborgenheid creëren. Door de geest die deze tradities vergezelt, worden onze kinderen beschermd tegen de brandende pijlen van de tegenstander die de wereldse cultuur van tegenwoordig op hen afvuurt. Denk eens aan de wijze raad die Helaman aan zijn zoon gaf. Bedenk, het is op de rots van onze Verlosser, die Christus is, de Zoon van God, dat jullie je fundament moeten bouwen, zodat, wanneer de duivel zijn kracht gewinden zendt, ja, zijn pijlen in de wervelwind, ja, wanneer al zijn hagel en zijn hevige storm jullie zullen striemen, die geen macht over jullie zullen hebben, om jullie neer te sleuren in de afgrond van ellende en eindeloos wee. Wegens de rots waarop jullie zijn gebouwd, die een vast fundament is. En als de mensen op dat fundament bouwen, kunnen zij niet vallen. Jaren geleden, toen ik een jonge bisschop was, vroeg een oudere man of hij met me kon spreken. Hij legde uit dat hij in zijn jeugd de kerk en de rechtschapen tradities van zijn ouders de rug had toegekeerd. Hij beschreef in detail het hartzeer dat hem ten deel was gevallen, terwijl hij vergeefs blijvende vreugde zocht in het kortstondige geluk dat de wereld te bieden heeft. Nu hij ouder was, ervoer hij de vertederende, soms aanhoudende fluisteringen van de Geest van God, die hem terug naar de lessen, gebruiken, gevoelens en geestelijke geborgenheid van zijn kinderjaren leidde. Hij sprak zijn dank uit voor de tradities van zijn ouders en herhaalde in hedendaagse termen wat Enos heeft gezegd: gezegend zij de naam van mijn God daarvoor. In mijn ervaring is de terugkeer van deze dierbare man tot het evangelie kenmerkend voor veel mensen. Het komt vaak onder Gods kinderen die een tijd lang de kerk verlaten hebben, dat ze later naar de leringen en gebruiken van hun jeugd terugkeren. Op die momenten zijn we getuigen van de wijsheid van de schrijver van spreuken die ouders aanspoort. Oefen de jonge man overeenkomstig zijn levensweg. Ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. Elke ouder ervaart bij de opvoeding van hun kinderen momenten van ergernis en verschillende niveaus van volharding en kracht. Als ouders echter geloof oefenen door hun kinderen openhartig en liefdevol te onderwijzen en al het mogelijk doen om ze op het pad te houden, krijgen ze een grotere hoop dat de geplante zaadjes in het hart en verstand van hun kinderen zullen wortel schieten. Mozes begreep de noodzaak van constant onderricht goed. Hij gaf deze raad: u moet uw kinderen deze woorden inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. We knielen tijdens het gezinsgebed naast onze kinderen. We zorgen voor ze wanneer we aan zinvolle schriftstudie in gezinsverband meedoen. We zorgen voor liefde en geduld voor ze als we samen gezinsavond houden en we maken ons zorgen over ze terwijl we ons geknield in persoonlijk gebed tot de hemel richten. O, hoezeer verlangen we dat de zaadjes die we hebben geplant in hun hart en verstand wortel schieten. Ik geloof dat het niet zozeer de vraag is of onze kinderen het snappen tijdens ons onderwijs, bijvoorbeeld tijdens de schriftstudie, de gezinsavond, de wekelijkse activiteitenavond of andere kerkactiviteiten. Het is niet zozeer de vraag of zij op die ogenblikken het belang van die activiteiten inzien, maar meer de vraag of wij als ouders genoeg geloof oefenen om de raad van de Heer op te volgen en toegewijd te leven, te onderwijzen, aan te sporen en verwachtingen te hebben die door het evangelie van Jezus Christus zijn geïnspireerd. Het is een werk dat door ons geloof wordt aangedreven. Door ons geloof dat op zekere dag de zaadjes die tijdens hun jeugd zijn geplant, wortels schieten en beginnen te ontspruiten en groeien. De zaken die we bespreken, verkondigen en onderwijzen, bepalen de zaken die we zullen meemaken. Als we opbouwde tradities instellen die de leer van Christus onderwijzen, getuigt de Heilige Geest van de waarheid van onze boodschap en voedt Hij de evangelizaadjes die diep in het hart van onze kinderen zijn geplant door al het werk dat we onderweg gedaan hebben. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
The congregation will now
het koor en de aanwezigen
choir.
Zingen nu High on the Mountaintop, hoog op der bergen kruin. Na de samenzang nemen achtereenvolgens de ouderlingen Ronald A. Rasband en David A. Bednar van het Quorum der 12 Apostelen het woord.
This is the 188th semi-annual.
Dit is de 188ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
I add my witness to
ook ik getuig, zoals president Nelson en ouderling Cook daarnet, over de eensgezindheid van de raad van het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen. Ik weet dat in deze aankondigingen de zin en de wil van de Heer worden geopenbaard en dat ze personen, gezinnen en de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen vele generaties tot zegen zullen zijn. Enkele jaren geleden stelde een van onze pasgetrouwde dochters en haar man, mijn vrouw en mij, een heel belangrijke levensvraag. Is het nog veilig en verstandig om kinderen te krijgen in deze schijnbaar goddeloze en angstaanjagende wereld? Dat was een belangrijke vraag om als moeder en vader van dierbare, getrouwde kinderen te overwegen. We hoorden de angst in hun stem en voelden de angst in hun hart. Ons antwoord aan hen was duidelijk: ja, dat is meer dan oké. We bespraken essentiële evangelieleringen en onze eigen diep doorvoelde ingevingen en ervaringen. Angst is niet nieuw. Toen de discipelen van Jezus Christus zich midden in de nacht op de zee van Galilea bevonden, vreesden ze de stormwind en de golven. Ook wij, zijn hedendaagse discipelen, kennen angst. Onze alleenstaanden zijn bijvoorbeeld bang om de verantwoordelijkheid van een huwelijk op zich te nemen. Pas getrouwden, zoals onze kinderen, kunnen bang zijn om kinderen op de wereld te zetten die al maar goddelozer wordt. Zendelingen zijn voor van alles bang, vooral vreemdelingen aanspreken. Weduwen zijn bang om er alleen voor te blijven staan. Tieners zijn bang dat ze er niet bij horen. Kinderen zijn bang voor de eerste dag op de basisschool. Studenten zijn bang voor toetsuitslagen. We vrezen mislukking, afwijzing, teleurstelling en het onbekende. In de VS jagen orkanen, aardbevingen en bosbranden die ons land en ons leven verwoesten, ons angst aan. We zijn bang dat we niet worden gekozen, maar aan de andere kant ook dat we wel worden gekozen. We vrezen dat we niet goed genoeg zijn. We vrezen dat de Heer ons niet zal zegenen. We zijn bang voor verandering en onze angsten kunnen in paniek overslaan. Heb ik nu ongeveer iedereen gehad? Al sinds de oudheid heeft angst het perspectief van Gods kinderen beperkt. Ik heb het verhaal van Elisa in 2 Koningen altijd al geweldig gevonden. De Syrische koning had een legioen gestuurd en dat kwam 's nachts en omsingelde de stad. Het wilde de profeet Elisa gevangen nemen en ter dood brengen. We lezen: de dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten. En zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: ach, mijn heer, wat moeten we doen? Dat werd uit angst gezegd. Elisa zei: wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Maar daar liet hij het niet bij. Elisa bad en zei: Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Er worden al dan niet strijdwagens van vuur gestuurd om onze angsten te verjagen en onze demonen te overwinnen, maar de les is duidelijk. De Heer is met ons. Hij denkt aan ons en zegent ons zoals alleen Hij dat kan doen. Door gebed kunnen we de nodige kracht en openbaring ontvangen om onze gedachten op Jezus Christus en zijn zoenoffer te richten. De Heer wist dat we soms angst zouden voelen. Ik heb dat meegemaakt en u ook. Daarom staan de schriften vol met de raad van de Heer. Wees welgemoed en vrees niet. Vertrouw op mij bij iedere gedachte. Twijfel niet, vrees niet. Vrees niet, kleine kudde. Ik houd van het vertederende kleine kudde. De kerk mag dan klein in getal zijn en naar wereldse maatstaven weinig invloed hebben. Maar wanneer we onze geestesogen open doen, zien we dat die bij ons zijn meer zijn dan die bij hen zijn. Onze liefhebbende herder, Jezus Christus, zegt vervolgens: laat de aarde en hel tegen u samenspannen, want indien u bent gebouwd op mijn rots, vermogen zij niets. Hoe overwinnen we onze angst? De jonge knul stond vlak naast Elisa, die een profeet van God was. Wij hebben diezelfde belofte. Wanneer we naar president Russell M. Nelson luisteren, wanneer we gehoor geven aan zijn raad, staan we bij een profeet van God. Denk aan wat Joseph Smith heeft gezegd. En nu, na de vele getuigenissen die van hem zijn gegeven, is dit het getuigenis, het allerlaatste dat wij van hem geven, dat hij leeft. Jezus Christus leeft. Onze liefde voor hem en zijn evangelie verjaagt angst. Ons verlangen om zijn geest altijd bij ons te mogen hebben verdrijft onze angst, zodat we een beter eeuwig perspectief op ons sterfelijk leven krijgen. President Nelson heeft ons gewaarschuwd, maar in de komende tijd kunnen wij geestelijk niet overleven zonder de leidende, troostende en voortdurende invloed van de Heilige Geest. De Heer heeft over de geestels die het land zouden bedekken en het hart van velen zou verharden gezegd: maar mijn discipelen zullen op heilige plaatsen staan en niet aan het wankelen worden gebracht. En vergeet deze goddelijke raad niet. Wees niet verontrust, want wanneer al deze dingen geschieden, zult u weten dat de beloften die u zijn gedaan vervuld zullen worden. Sta op heilige plaatsen. Wees niet verontrust en beloften zullen in vervulling gaan. Laten we elk van deze raadgevingen ten opzichte van onze angsten bekijken. Ten eerste, op heilige plaatsen staan. Wanneer we op heilige plaatsen staan, in onze rechtschapen huisgezinnen, onze ingewijde kerkgebouwen, onze gewijde tempels, voelen we dat de geest van de Heer met ons is. We ontdekken het antwoord op vragen waar we mee zitten, of vinden de gemoedsrust om ze van ons af te zetten. Dat is de geest in actie. Op deze heilige plaatsen in het Koninkrijk van God op aarde moeten we eerbiedig zijn, anderen respecteren, op ons best zijn in onze evangeliebeleving, hopen onze angsten af te leggen en naar de genezende kracht van Jezus Christus door zijn verzoening verlangen. Er is geen plaats voor angst op deze heilige plaatsen van God of in het hart van zijn kinderen. Waarom niet? Vanwege de liefde. God houdt altijd van ons en wij houden van hem. Onze liefde voor God overstijgt alle angsten en zijn liefde is overvloedig aanwezig op heilige plaatsen. Denk daar maar eens even over na. Wanneer we het niet zo nauw nemen met onze verplichtingen aan de Heer, wanneer we afwijken van zijn pad dat naar het eeuwige leven voert, wanneer we onze waarde in zijn goddelijke plan in twijfel trekken, of er ons vragen bij stellen, wanneer we toelaten dat de deur, dat angst de deur voor al zijn kompanen openzet, ontmoediging, woede, frustratie en teleurstelling, verlaat de geest ons en zijn we zonder de Heer. Als u weet hoe dat voelt, weet u dat het geen goede plaats is om te zijn. Als we daarentegen op heilige plaatsen staan, kunnen we Gods liefde voelen, want de volmaakte liefde drijft alle vrees uit. De volgende belofte is, wees niet verontrust. Ongeacht de hoeveelheid goddeloosheid en chaos in de wereld, hebben wij de belofte dat onze dagelijkse getrouwheid aan Jezus Christus ons de vrede van God die alle begrip te boven gaat brengt. En wanneer Christus in al zijn macht en glorie verschijnt, komt er een einde aan kwaad, verzet en onrechtvaardigheid. Lang geleden heeft de apostel Paulus tegen de jonge Timotheus over onze tijd geprofeteerd. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Denk eraan dat die bij ons zijn, aan beide kanten van de sluier, zij die met heel hun hart, kracht en verstand van de Heer houden, meer zijn dan die bij hen zijn. Als we actief op de Heer en zijn manier van doen vertrouwen, als we met zijn werk bezig zijn, zullen de trends van de wereld ons geen angst inboezemen of verontrusten. Ik smeek u de wereldse invloeden en spanningen van u af te zetten en dagelijks spiritueel te zijn. Houd van wat de Heer lief heeft, dus ook van zijn geboden, zijn heilige huizen, onze heilige verbonden met hem, het avondmaal op elke Sabbatdag, onze communicatie door gebed, en u zult niet verontrust zijn. Het laatste punt. Vertrouw op de Heer en zijn beloften. Ik weet dat al zijn beloften vervuld zullen worden. Ik weet dat zo zeker als ik hier in deze heilige bijeenkomst sta. De Heer heeft geopenbaard, want zij die wijs zijn en de waarheid hebben ontvangen en de Heilige Geest tot hun gids hebben genomen en niet zijn misleid, voorwaar, ik zeg u, zij zullen niet worden omgehakt en in het vuur geworpen, maar zullen de dag verdragen. Daarom moeten we niet verontrust zijn over de beroering die we zien, of vanwege de mensen in het grote en ruime gebouw, of de mensen die op eerlijk dienstbetoon en oprechte toewijding aan de Heer Jezus Christus neerkijken. Optimisme moet zelfs naast de liefde komen voort uit een hart dat niet door zorgen en onrust is belast. President Nelson, die optimistisch over de toekomst is, heeft ons eraan herinnerd. Als we enige hoop willen hebben om de vele stemmen en filosofieën van mensen die de waarheid aanvallen uit te filteren, dan moeten we openbaring leren ontvangen. Om persoonlijke openbaring te ontvangen, moeten we prioriteit geven aan het evangelie naleven en getrouwheid en spiritualiteit in anderen, maar ook in onszelf aanmoedigen. Spencer W. Kimball was een van de profeten toen ik jong was. Deze afgelopen paar jaar nadat ik als apostel was geroepen, heb ik gemoedsrust gevonden in zijn eerste toespraak in de algemene oktoberconferentie van 1943. Hij voelde zich overweldigd door zijn roeping. Ik begrijp hoe hij zich voelde. Ouderling Kimball heeft gezegd: ik heb veel nagedacht en gebeden en veel gevast en gebeden. Er gingen tegenstrijdige gedachten door me heen. Het leek wel of ik stemmen hoorde die zeiden: je kunt het niet. Je bent dat niet waardig. Je hebt niet de nodige vaardigheden. Maar altijd kreeg ik tot besluit de triomferende gedachte: je moet al de taken uitvoeren die je worden toegewezen. Je moet jezelf bekwamen, waardig maken en kwalificeren. En de strijd werd voortgezet. Ik put moed uit dit zuiver getuigenis van deze apostel, die de 12e president van deze machtige kerk zou worden. Hij besefte dat hij zijn angsten achter zich moest laten om de taken uit te voeren die hem waren toegewezen, en dat hij zich op de Heer moest verlaten voor de kracht om zichzelf te bekwamen, waardig te maken en te kwalificeren. Dat kunnen wij ook. De strijd zal voortgezet worden, maar we zullen die met de geest van de Heer tegemoet treden. We zullen niet verontrust zijn. Want wanneer we aan de zijde van de Heer staan en opkomen voor zijn beginselen en zijn eeuwige plan, staan we op heilige grond. Maar hoe zit het nu met mijn dochter en schoonzoon die jaren geleden vanwege hun angst een oprechte en indringende vraag stelden? Ze dachten diep na over ons gesprek van die avond. Ze baden en vasten en trokken hun eigen conclusies. Gelukkig voor hen en ons, de grootouders, zijn ze ondertussen gezegend met 7 prachtige kinderen. Ze gaan verder in geloof en liefde. Vat moed, broeders en zusters. Ja, we leven in zware tijden. Maar als we op het verbondspad blijven, moeten we niet bang worden. Ik zegen u dat als u dat doet, u niet verontrust zult worden door de wereld waarin we leven of de zorgen op uw pad. Ik zegen u dat u ervoor zult kiezen op heilige plaatsen te staan en onwrikbaar te zijn. Ik zegen u dat u in de belofte van Jezus Christus zult geloven, dat Hij leeft, dat Hij over ons waakt, voor ons zorgt en ons bijstaat. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.
Touw is een belangrijk hulpmiddel dat we allemaal kennen. Touwen zijn gemaakt van draden uit stof, planten, metaal, kabels of andere materialen die individueel gevlochten zijn en met elkaar verstrengeld. Het is boeiend dat heel gewone stoffen met elkaar verweven kunnen worden en dan buitengewoon sterk kunnen zijn. Zo kunnen we door gewone materialen effectief met elkaar te verbinden en buitengewoon hulpmiddel produceren. Net zoals een touw zijn sterkte haalt uit veel met elkaar verstrengelde draden, zo biedt het evangelie van Jezus Christus het beste perspectief van waarheid en de rijkste zegeningen wanneer we de aansporing van Paulus opvolgen om alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. En deze essentiële hoeveelheid waarheid heeft de Heer Jezus Christus als middelpunt, omdat Hij de weg en de waarheid en het leven is. Ik bid dat de Heilige Geest ons mag verlichten, nu we bespreken hoe het beginsel van alles in Christus bijeenbrengen heel praktisch van toepassing is op het leren en naleven van zijn herstelde evangelie in ons dagelijks leven. Wij leven in een opmerkelijke tijd van openbaring in de herstelde kerk van Jezus Christus. De historische veranderingen die vandaag zijn aangekondigd, hebben maar één alles overkoepelend doel. Geloof in onze hemelse Vader en zijn plan en in zijn Zoon Jezus Christus en zijn verzoening sterken. Het zondagse kerkschema is niet gewoonweg ingekort. Integendeel, we hebben nu als individueel lid en als gezin meer de kans en de plicht onze tijd te gebruiken om van de Sabbat thuis en in de kerk een verlustiging te maken. In april is niet louter de organisatiestructuur van de priesterschapsquorums veranderd. Er is, beter gezegd, nadruk gelegd op en kracht verleend aan een edeler, heiliger manier van bediening aan onze broeders en zusters. Net zoals de gevlochten draden van het touw een solide, duurzaam hulpmiddel opleveren, zo maken al deze acties die met elkaar in verband staan deel uit van een vereende inspanning om de focus, de hulpbronnen en het werk van de herstelde kerk van de Heiland op één lijn te brengen met haar fundamentele zending. God helpen bij zijn werk om de verlossing en verhoging van zijn kinderen tot stand te brengen. Concentreer u alstublieft niet vooral op de logistieke aspecten van wat bekendgemaakt is. We moeten oppassen dat de procedurele details, de overkoepelende geestelijke redenen voor deze veranderingen, niet overschaduwen. Het is ons verlangen dat geloof in het plan van de Vader en in de verlossende zending van de Heiland op de aarde mag toenemen. En dat Gods eeuwigdurend verbond mag worden gevestigd. Onze enige doeleinden en zijn voortgaande bekering tot de Heer mogelijk maken en onze broeders en zusters vollediger liefhebben en effectiever dienen. Wij leden van de kerk denken soms in hokjes. We scheiden zaken van elkaar en passen het evangelie toe door middel van lange lijsten met onderwerpen die we moeten bestuderen of taken die we af moeten maken. Maar die benadering kan ons begrip en onze visie wel eens inperken. We moeten voorzichtig zijn, want een farizeese aandacht voor lijstjes kan ons ervan weerhouden om dichter bij de Heer te komen. Het doel en de reiniging, het geluk en de vreugde en de voortgaande bekering en bescherming als gevolg van de overgave van ons hart aan God en het ontvangen van zijn beeld in ons gelaat kunnen niet worden verkregen door het louter afwerken en afstrepen van alle geestelijke zaken die we horen te doen. De macht van het evangelie van de Heiland om ons te transformeren en zegenen vloeit voort uit het opmerken en benutten van de verwevenheid van de leer, de beginselen en de gebruiken. Alleen als we alles in Christus bijeenbrengen, met onze aandacht sterk op hem gericht, kunnen met elkaar verbonden evangeliewaarheden ons in staat stellen om te worden wat God voor ogen heeft en moedig tot het einde toe te volharden. Het evangelie van Jezus Christus is een prachtig wandkleed van waarheid dat goed samengevoegd en geweven is. Als we geopenbaarde evangeliewaarheden ontdekken en met elkaar verbinden, ontvangen we een mooi perspectief en meer geestelijk vermogen door ogen die de invloed van de Heer in ons leven kunnen zien en oren die zijn stem kunnen horen. En door het beginsel van alles samenbrengen, en wel in hem, kunnen wij de traditionele checklist veranderen in een samengevoegd, geïntegreerd en compleet geheel. Ik zal een leerstellig voorbeeld en een kerkvoorbeeld geven van wat ik bedoel. Voorbeeld 1. Het vierde geloofsartikel is een van de beste voorbeelden van alles in Christus samenbrengen. Wij geloven dat de eerste beginselen en verordeningen van het evangelie zijn: ten eerste geloof in de Heer Jezus Christus, ten tweede bekering, ten derde doop ter onderdompeling tot vergeving van zonden, ten vierde handoplegging voor de gave van de Heilige Geest. Echt geloof richt zich op de Heer Jezus Christus als de goddelijke en enig geboren zoon van de Vader. Het richt zich op hem en op de verlossende zending die hij heeft vervuld. Want hij heeft aan de doeleinden van de wet voldaan en hij maakt aanspraak op allen die in hem geloven. En zij die in hem geloven zullen al het goede aanhangen. Daarom bepleit hij de zaak van de mensenkinderen. Geloof in Jezus, in Christus oefenen betekent dat we ons vertrouwen in hem als onze heiland stellen. In zijn naam en in zijn belofte. Het eerste natuurlijke gevolg van vertrouwen in de heiland is dat we ons bekeren en ons een kwaad afwenden. Wanneer we geloof in de Heer oefenen, wenden we ons vanzelf tot hem, komen tot hem en leunen op hem. Bekering betekent dus erop vertrouwen en ons erop verlaten dat de Verlosser voor ons doet wat we zelf niet kunnen doen. Ieder van ons moet zich geheel verlaten op de verdiensten van hem die machtig is om te redden, omdat wij door de verdiensten en de barmhartigheid en de genade van de heilige Messias nieuwe scheppingen in Christus kunnen worden en uiteindelijk terug kunnen keren naar de tegenwoordigheid van God en daar kunnen wonen. De verordening van de doop tot vergeving van zonden vereist dat wij op hem vertrouwen, ons op hem verlaten en hem volgen. Nefi verkondigde: daarom, mijn geliefde broeders, weet ik dat indien u de Zoon met een volmaakt voornemen van hart volgt, zonder huichelarij en bedrog voor het aangezicht van God, maar met een oprechte bedoeling en u zich van uw zonden bekeert en tot de Vader getuigt dat u gewillig bent de naam van Christus op u te nemen door de doop, ja, door gelijk uw Heer en uw Heiland in het water af te dalen naar zijn woord, zie, dan ontvangt u de Heilige Geest. Ja, dan komt de doop met vuur en met de Heilige Geest. De verordening van handoplegging voor de gave van de Heilige Geest vereist dat wij op hem vertrouwen, ons op hem verlaten, hem volgen en met de hulp van de Heilige Geest in hem voorwaarts gaan. Zoals Nefi zei: en nu hierdoor weet ik dat tenzij een mens tot het einde volhardt in het volgen van het voorbeeld van de Zoon van de levende God, hij niet kan worden gered. In het vierde geloofsartikel worden niet alleen de fundamentele beginselen en verordeningen van het herstelde evangelie opgenoemd, maar in deze geïnspireerde geloofsverklaring wordt alles in Christus bijeengebracht. Op hem vertrouwen, ons op hem verlaten, hem volgen en met hem, ja, in hem voorwaarts gaan. Voorbeeld 2. Nu wil ik duidelijk maken hoe alle kerkprogramma's en initiatieven in Christus bijeengebracht worden. Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen noemen, maar beperk mij tot een paar. In 1978 instrueerde president Spencer W. Kimball de leden van de kerk om de kracht van Zion in de hele wereld op te bouwen. Hij raadde de leden aan om in hun vaderland te blijven en sterke ringen te vestigen door Gods gezin bijeen te brengen en hen in de wegen van de Heer te onderwijzen. Hij gaf ook aan dat er meer tempels gebouwd zouden worden en beloofde zegeningen aan de heiligen, waar ter wereld ze ook woonden. Naarmate het aantal ringen toenam, werd de behoefte groter om te zorgen dat het thuis van de leden een plek werd waar gezinsleden graag waren, hun leven konden verrijken en wederzijdse liefde, steun, waardering en bemoediging ondervinden. Daarom werden in 1980 de zondagsbijeenkomsten geconsolideerd tot een tijdsblok van 3 uur om onze persoonlijke en gezinsverantwoordelijkheid voor het leren, naleven en onderwijzen van het evangelie opnieuw te benadrukken. Die nadruk op het gezin werd bevestigd in Het Gezin, een proclamatie aan de wereld, die in 1995 door president Gordon B. Hinckley werd gepresenteerd. In april 1998 kondigde president Hinckley de bouw van veel kleine tempels aan. en bracht de heilige verordeningen van het huis des Heren daardoor dichter bij de heilige laatste dagen en hun gezinnen in de hele wereld. Die verbeterde kansen voor geestelijke groei en ontplooiing werden ondersteund door een toename in stoffelijke zelfredzaamheid met de aankondiging van het Permanent Studiefonds in 2001. President Thomas S. Monson heeft de heiligen tijdens zijn ambtsperiode herhaaldelijk aangespoord anderen te redden. Hij beklemtoonde de zorg voor de armen en behoeftigen als een van de taken die de kerk van God heeft gekregen. De aanhoudende nadruk op stoffelijke voorbereiding resulteerde in de zelfredzaamheidsdiensten die in 2012 vorm kregen. De laatste jaren is de opdracht om van de Sabbat thuis en in de kerk een verlustiging te maken als een wezenlijk beginsel beklemtoond en bekrachtigd. Dat heeft ons voorbereid op het zondagse kerkschema dat in deze conferentiebijeenkomst bekend is gemaakt. En 6 maanden geleden werden de Melchizedekse priesterschapskorms versterkt en meer met de hulporganisaties op één lijn gebracht om een hogere, heiligere vorm van bediening te bewerkstelligen. Broeders en zusters, ik geloof dat wij door de volgorde en timing van deze beslissingen in een tijdsbestek van decennia één harmonieus, allesomvattend werk kunnen zien in plaats van een serie onafhankelijke, van elkaar losstaande initiatieven. God heeft een patroon geopenbaard voor de geestelijke groei van personen en gezinnen door middel van verordeningen, onderwijs, programma's en activiteiten die op het gezin zijn gericht en door de kerk worden ondersteund. Kerkorganisaties en programma's zijn er om de personen en gezinnen tot zegen te zijn en vormen geen doel op zich. Ik bid dat we mogen inzien dat het werk van de Heer één groot wereldwijd werk is, dat zich steeds meer op het gezin richt en door de kerk ondersteund wordt. Ik weet en getuig dat God nog vele grote en belangrijke dingen aangaande het Koninkrijk van God zal openbaren. Aan het begin van mijn toespraak heb ik uw aandacht gevestigd op de kracht die ontstaat als aparte draden van het materiaal samen tot een touw worden gedraaid of gevlochten. Op soortgelijke wijze beloof ik dat wij meer perspectief, doelgerichtheid en kracht bij het leren en naleven van het herstelde evangelie zullen ervaren als we alles in Christus bijeen proberen te brengen. Alle kansen en zegeningen die van eeuwig belang zijn, hebben een oorsprong in, zijn mogelijk dankzij, zijn zinvol vanwege en blijven bestaan door de Heer Jezus Christus. Alma getuigde dat er geen andere weg of middel is waardoor de mens kan worden gered dan alleen in en door Christus. Zie, Hij is het leven en het licht van de wereld. Vol vreugde getuig ik van de goddelijkheid en levende werkelijkheid van de eeuwige Vader en zijn geliefde Zoon, Jezus Christus. In onze heiland vinden wij vreugde. En in Hem vinden we de geruststelling van vrede in deze wereld en het eeuwige leven in de toekomende wereld. Daarvan getuig ik in de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
We danken iedereen die heeft gesproken en spreken onze waardering uit voor de prachtige muziek die vanmorgen ten gehore is gebracht. Het koor zingt nu I Will Follow God's Plan. Onze slotspreker is president Dallin H. Oaks, eerste raadgever in het eerste presidium. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot van deze bijeenkomst Come, Come, Ye Saints. Het slotgebed wordt door ouderling Adelson de Paula Parea van de 70 uitgesproken.
Volgens hedendaagse openbaring is waarheid kennis van dingen zoals ze zijn, zoals ze waren en zoals ze zullen zijn. Dat is een perfecte definitie van het heilsplan en het gezin een proclamatie aan de wereld. We leven in een tijd waarin informatie op zeer brede schaal beschikbaar is. Maar niet al deze informatie is ook waar. We moeten voorzichtig zijn in onze zoektocht naar waarheid en in de keuze van onze bronnen. Werelds aanzien of gezag zegt niets over de betrouwbaarheid van een bron. We moeten voorzichtig zijn met informatie of adviezen van filmsterren, bekende sportmensen of anonieme bronnen op het internet. Wie deskundig is op één gebied, hoeft dat niet op andere gebieden te zijn. We moeten ook goed kijken waarom iemand bepaalde informatie geeft. Daarom waarschuwen de schriften ons tegen priesterbedrog. Als de bron anoniem of onbekend is, kan de informatie ook twijfelachtig zijn. We moeten onze keuzes baseren op informatie uit gezaghebbende bronnen die geen zelfzuchtige motieven hebben. Als we de waarheid over godsdienst willen vinden, moeten we die met geschikte geestelijke methodes zoeken. Gebed, het getuigenis van de Heilige Geest en studie van de schriften en de woorden van de hedendaagse profeten. Ik vind het altijd triest als iemand zegt niet meer te geloven door wat men in de wereld beweert. Zij die eens geestelijke visie hadden, kunnen zichzelf geestelijk verblinden. Zoals president Henry B. Eyring heeft gezegd, hun probleem is niet wat ze denken te zien, het is wat ze niet kunnen zien. De wetenschappelijke methodes leiden ons naar wat we wetenschappelijke waarheid noemen. Maar het leven is meer dan wetenschappelijke waarheid. Zij die niet leren door studie en ook door geloof, beperken hun begrip van de waarheid tot wat wetenschappelijk aantoonbaar is. Ze leggen hun zoektocht naar waarheid kunstmatige grenzen op. President James E. Faust heeft gezegd, zij die gedoopt zijn, brengen hun eeuwige ziel in gevaar als ze achteloos alleen op wereldlijke kennis afgaan. Wij geloven dat de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen de volheid van het evangelie bezit, welk evangelie de kern van waarheid en eeuwig geestelijk licht is. We vinden ware, blijvende vreugde door de waarheid te ontdekken over wie we zijn, waarom we op aarde zijn en waar we na de dood heen gaan en daarnaar te handelen. Die waarheden leer je niet met wetenschappelijke of wereldlijke methodes. Dan wil ik het nu hebben over herstelde evangeliewaarden die fundamentele leerstellingen van de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen zijn. Denk alsjeblieft goed over deze waarheden na. Ze zeggen veel over onze leer en gebruiken, mogelijk ook zaken die nog niet begrepen worden. Er is een God die de liefdevolle Vader is van de geest van allen die ooit hebben geleefd of zullen leven. Het geslacht is eeuwig. Voor onze geboorte op aarde leefden wij allen als mannelijke en vrouwelijke geesten in Gods tegenwoordigheid. We hebben net het Tabernacle Choir of het Temple Square I Will Follow God's Plan horen zingen. Dat plan is door God ingesteld, zodat al zijn geestkinderen eeuwig vooruitgang konden maken. Dat plan is voor ieder van ons essentieel. Volgens dat plan heeft God deze aarde geschapen om zijn geliefde geestkinderen een plek te geven waar ze in een sterfelijk lichaam geboren konden worden en eeuwige vooruitgang konden maken door goede keuzes te doen. Om dat te bereiken, moesten er op aarde keuzes gemaakt worden tussen elkaar bestrijdende krachten van goed en kwaad. Er moest tegenwerking zijn. Daarom mocht een tegenstander die vanwege opstand was uitgeworpen, Gods kinderen verleiden om tegen Gods plan in te handelen. Het doel van Gods plan was om zijn kinderen de kans te geven het eeuwige leven te kiezen. Dat kon alleen worden bereikt door ervaringen in een sterfelijk leven en, na de dood, verdere groei in de geestenwereld. In de loop van het sterfelijk leven zouden we allemaal besmeurd raken met zonde, doordat we aan de kwade verleidingen van de tegenstander zouden toegeven en uiteindelijk zouden we sterven. We durven dit alles aan omdat het plan van God, onze Vader, voorzag in een heiland, zijn enig geboren Zoon, die ons zou verlossen. Door een algeheel opstanding zouden we ook na de dood een lichaam ontvangen. De heiland zou ook verzoening doen en daarmee de prijs voldoen om iedereen van zonde te reinigen op de door hem gestelde voorwaarden. Die voorwaarden waren geloof in Christus, bekering, doop, de gave van de Heilige Geest en andere met priesterschapsgezag verrichte verordeningen. Gods grote plan van geluk brengt de eeuwige gerechtigheid en de genade die wij door de verzoening van Jezus Christus kunnen verkrijgen, perfect in balans. Daardoor kunnen we ook worden veranderd in nieuwe schepsels in Christus. Een liefdevolle God reikt naar ieder van ons uit. We weten dat door zijn liefde en vanwege de verzoening van zijn enige geboren Zoon, de gehele mensheid kan worden gered door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van zijn evangelie. De kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen staat terecht bekend als een gezinsgerichte kerk. Maar wat niet goed wordt begrepen, is dat onze gezinsgerichtheid verder gaat dan de relaties in dit leven. Ook eeuwige relaties staan in onze theologie centraal. Het gezin is door God ingesteld als onderdeel van het grote plan van onze liefdevolle Schepper, is de zending van zijn kerk erop gericht om ons de verhoging in het celestiale koninkrijk te bieden. Die kan alleen door een eeuwig huwelijk tussen man en vrouw bereikt worden. Wij bevestigen de leerstelling van de Heer dat het geslacht een essentieel kenmerk van iemands voorsterfelijke, sterfelijke en eeuwige identiteit en doel is en dat het huwelijk van man en vrouw van essentieel belang is in zijn eeuwige plan. Tot slot, Gods liefde is zo groot dat behalve voor de enkelingen die bewust zonen van het verderf worden, Hij voor al zijn kinderen een heerlijkheid heeft bestemd. Al zijn kinderen sluit alle doden in. We verrichten plaatsvervangend verordeningen voor hen in onze tempels. Het doel van de kerk van Jezus Christus is zijn kinderen in aanmerking te laten komen voor de hoogste graad van heerlijkheid, namelijk de verhoging of het eeuwige leven. Voor degenen die dat niet verlangen of verdienen, heeft God andere, maar lagere, koninkrijken van heerlijkheid bestemd. Iedereen die deze eeuwige waarheden begrijpt, zal snappen waarom wij als lid van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen denken wat we denken en doen wat we doen. Dan zal ik nu een paar toepassingen van deze eeuwige waarheden noemen die alleen in het licht van Gods plan kunnen worden begrepen. Ten eerste, wij respecteren ieders keuzevrijheid. De meeste mensen weten dat herstelde kerk zich sterk inzet voor godsdienstvrijheid in de Verenigde Staten en de hele wereld. Deze inspanningen dienen niet zozeer onze eigen belangen, maar helpen al Gods kinderen om, volgens zijn plan, in vrijheid te kiezen. Ten tweede, wij zijn een zendingsvolk. Ons wordt soms gevraagd waarom wij zendelingen naar zoveel landen sturen, ook christenen. Ons wordt ook gevraagd waarom we vele miljoenen dollars aan humanitaire hulp geven aan mensen die geen lid van onze kerk zijn en waarom we deze hulp niet aan ons zendingswerk koppelen. We doen dat omdat we alle mensen als kinderen van God, onze broeders en zusters beschouwen. We willen onze geestelijke en stoffelijke overvloed met iedereen delen. Ten derde, wij beschouwen het sterfelijke leven als heilig. Onze inzet voor Gods plan eist dat we tegen abortus en euthanasie zijn. Ten vierde, sommigen hebben een probleem met enkele standpunten van de kerk over het huwelijk en kinderen. Omdat God ons zijn heilsplan geopenbaard heeft, moeten wij ons verzetten tegen tendensen in de samenleving en wetgeving tegen het traditionele huwelijk. Of voor aanpassingen die tot verwarring over of verandering van het geslacht leiden of de verschillen tussen mannen en vrouwen afzwakken. Wij weten dat de relatie, identiteit en functie van mannen en vrouwen essentieel zijn om Gods grote plan te verwezenlijken. Ten vijfde, we hebben ook een uitgesproken visie op kinderen. Wij beschouwen het krijgen en grootbrengen van kinderen als een onderdeel van Gods plan en als een vreugdevolle en heilige plicht voor hen die het vermogen hebben om eraan deel te nemen. Wij zien onze kinderen en nakomelingen als onze ultieme schatten op aarde en in de hemel. Daarom moeten wij principes en gebruiken uitdragen en bevorderen die de beste omstandigheden scheppen voor de ontwikkeling en het geluk van kinderen. Alle kinderen. Tot slot, wij zijn geliefde kinderen van een hemelse Vader, die ons leert dat het man zijn en het vrouw zijn, het huwelijk tussen man en vrouw en het krijgen en opvoeden van kinderen, alle essentieel zijn in zijn grote plan van geluk. Vanwege ons standpunt over deze fundamentele waarheden wordt de kerk vaak tegengewerkt. Wij beschouwen dat als onvermijdelijk. Tegenwerking hoort bij het plan. En Satans, de tegenstanders felste tegenwerking, richt zich op wat het belangrijkste in Gods plan is. Hij wil Gods werk verdedigen. Hij doet dat vooral door de heiland en zijn goddelijke gezag in discrediet te brengen, de invloed van de verzoening van Jezus Christus uit te wissen, bekering te ontmoedigen, openbaring te vervalsen en individuele verantwoordelijkheid te ontkennen. Ook geeft hij een verkeerde voorstelling van zaken over het geslacht en het huwelijk en ontmoedigt hij het krijgen van kinderen, vooral bij ouders die kinderen in waarheid zouden grootbrengen. Het werk van de Heer gaat voorwaarts, ondanks de georganiseerde en constante tegenwerking van onze inspanningen om de leringen van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige laatste dagen in praktijk te brengen. Voor degenen die onder deze tegenwerking wankelen, heb ik een paar suggesties. Houd vast aan het beginsel van bekering dat door de macht van de verzoening van Jezus Christus mogelijk wordt. Zoals ouderling Neil E. Maxwell ons aanspoort, wees niet één van hen die liever de kerk veranderen dan zichzelf. Zoals ouderling Jeffrey R. Holland ons aanspoort, hou vast aan wat je al weet, totdat je meer weet. In deze kerk zal wat we weten altijd overtreffen wat we niet weten. Oefen geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is het eerste beginsel van het evangelie. Tot slot, vraag om hulp. Onze kerkleiders houden van u en streven naar geestelijke leiding om u te helpen. We maken veel hulpmiddelen beschikbaar, waaronder die op lds.org en andere hulpmiddelen voor evangelie thuis. En we hebben ook dienende broeders en zusters die geroepen zijn om liefdevolle steun te bieden. Onze liefdevolle Hemelse Vader wil dat zijn kinderen de vreugde ervaren die het doel van deze schepping is. Die vreugdevolle bestemming is het eeuwige leven, dat we kunnen verkrijgen door voorwaarts te streven op wat onze profeet, president Russell M. Nelson, vaak het verbondspad noemt. Dit is wat hij zei in zijn eerste boodschap als president van de kerk. Blijf op het verbondspad. Uw toewijding aan het volgen van de heiland door verbonden met hem te sluiten en u daaraan te houden, zal de deur open doen naar elk geestelijk voorrecht en elke zegen die mannen, vrouwen en kinderen overal ter beschikking staan. Ik getuig plechtig dat de dingen die ik heb gezegd waar zijn. Ze worden mogelijk gemaakt door de leringen en de verzoening van Jezus Christus, die dit alles mogelijk maakt in het grote plan van God, onze eeuwige Vader. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you. Heavenly Father.
Hemelse Vader.
We thank thee, Father, for thy being a loving God.
Wij danken u, Vader, dat u zo'n liefdevolle God bent. Dat u uw Zoon heeft gestuurd, de Heer Jezus Christus, om ons te verlossen en redden. We zijn zo dankbaar voor een hedendaagse profeet, president Nelson. En we danken u voor de vele openbaringen die u heeft gestuurd en zal blijven sturen aan uw profeten. We bidden dat uw zegen mag blijven rusten op president Nelson en bidden ook dat uw zegen op ons mag rusten. Dat wij de richtlijnen, raad, instructies die we van de hedendaagse profeten ontvangen zullen opvolgen met exacte gehoorzaamheid. Ach, Vader, zegen ons met het constante gezelschap van uw Heilige Geest. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the
188ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. Het Tabernacle Choir at Temple Square heeft de muziek verzorgd. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.